Open jullie Bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En vandaag maken we een begin aan hoofdstuk 1. Mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En we zeggen dit niet omdat het leuk klinkt, maar we willen heel graag dat een ieder kan toetsen dat wat we zeggen ook daadwerkelijk overeenkomt met de schrift. Dat we het woord van God prediken en niets meer en niets minder. Geen eigen ideeën. Dus Filippenzen hoofdstuk 1. Laten we lezen, bidden en vervolgens de tekst induiken. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Laten we bidden. Vader, we danken u, Heer. We danken u, Heer, want uw woord is zo rijk. Uw woord is zo goed, Heer. En in deze verse zit zoveel voor ons, Heer, dat we hier niet zomaar overheen kunnen. Dus ik bid, Heer, dat u tot ons spreekt en dat uw woord leeft. Heer, opdat we ook mogen zien en begrijpen wat onze identiteit in onze Heer Jezus Christus is. Dat we kunnen zien, Heer, dat onze vreugde ook daarin ligt, Heer. Ik bid, Heer, dat u ons verlichte oog van ons verstand geeft. En dat we Christus meer en meer mogen aanschouwen. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De brief van de apostel Paulus begint zoals we dat gewend zijn van de apostel Paulus. Paulus laat meteen weten dat hij de auteur is van de brief. Dat doet hij in al zijn brieven, doet hij dat. En wat bijzonder is in de openingen van zijn brief, is de manier waarop Paulus zichzelf voorstelt, de manier waarop hij zichzelf identificeert, is vaak als een rode draad te zien door de hele brief heen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs bijvoorbeeld, en ook in zijn tweede brief aan de Korintiërs, zie je dat Paulus zich bijvoorbeeld voorstelt als apostel. Maar dat hij duidelijk maakt dat het niet door zijn eigen wil is dat hij een apostel is, maar door de wil van God, door de wil van Christus. En in deze brief is dat belangrijk, zeker wanneer hij de gemeente stevig vermaant en ook hen die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar dat helemaal niet zijn. Aan de Galatiërs doet de apostel Paulus iets soortgelijk. Dus je ziet daarin dat hetgeen wat Paulus wil tackelen of hoe hij zichzelf voorstelt, wat ik net al zei, je ziet dat als een rode draad door de brief heen gaan. Nou, in de brief die wij nu behandelen, zien we dat Paulus zich voorstelt als dienstknecht van Jezus Christus. En dat is ook waar we vandaag bij gaan stilstaan. Er zit hier zoveel voor ons in, omdat het fundament raakt van onze identiteit in de Heere Jezus Christus. We kunnen hier niet even overheen lezen. Als je de kern ook wil begrijpen, dan moet je dit ook echt bestuderen. Moet je dit ook lezen. Wanneer Paulus zichzelf en Timotheus voorstelt als dienstknecht, moeten we stilstaan bij wat de Heilige Geest door de apostel Paulus heen probeert te communiceren. In het Grieks staat hier voor dienstknechten het woord douloi. Dat is meervoudig voor het Griekse woord doulos. En dit woord, doulos, komt meer dan 120 keer voor in het Nieuwe Testament. En wat jammer is dat het bijna altijd in onze Nederlandse taal als dienstknecht wordt vertaald. En ik zeg bewust jammer, want met het woord dienstknecht verlies je de essentie van wat het woord is en wat het woord betekent. In het Grieks heb je meerdere woorden voor het woord dienstknecht. Je hebt bijvoorbeeld het woord diakonos. Dit woord diakonos wordt op verschillende manieren gebruikt en betekent onder andere gewoon dienaar, dienstknecht. Dit kan in de geestelijke zin, denk aan wanneer Paulus aan Timotheus schrijft in 1 Timotheus 3 vers 8 over de diakenen. Maar ook in de praktische zin, een dienaar die iemand bedient. En Gods woord leert ons dat wij allemaal opgeroepen worden tot dienstbetoon. We hebben allemaal gaven gekregen en worden opgeroepen om onder andere elkaar te dienen met die gaven. De apostel Petrus schrijft bijvoorbeeld in 1 Petrus 4 versen 10 en 11 schrijft hij: laat ieder de ander dienen, diakoneo, met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, weer diakoneo. Dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijk wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Dus een ieder die wedergeboren is, is een diakonos, een dienaar, een dienstknecht. We dienen onze heren en we dienen elkaar als heiligen. Maar wat ongelukkig is, is dat alhoewel er meerdere woorden zijn voor dienstknecht of dienaar, het Griekse woord doulos dat niet is. Doulos betekent simpelweg slaaf. Dat is wat het woord betekent. En alhoewel er wat overeenkomsten zijn, is het fundamenteel wat anders. En wat Paulus hier doet, hoe hij zichzelf en Timotheus voorstelt, is als slaaf. Slaven van de Heere Jezus Christus. Dit is een belangrijk woord in ons Nieuw Testament. Ik zei het net al, het komt meer dan 120 keer voor. En niet alleen de apostel Paulus stelt zichzelf zo voor. Let op hoe Jacobus in Jacobus 1 vers 1 zichzelf voorstelt. Jacobus, een dienstknecht, een doulos van God en van de Heere Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Jacobus 1 vers 1. Let op hoe de apostel Petrus in 2 Petrus 1 zichzelf voorstelt. Simeon Petrus, een dienstknecht. Een doulos en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Judas in zijn korte maar hele krachtige brief lezen we: Judas, een dienstknecht, een doulos van Jezus Christus en broer van Jacobus aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. De apostel Johannes stelt zichzelf ook zo voor in Openbaring. Openbaring 1 vers 1. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht, aan zijn doulos, zijn slaaf Johannes te kennen gegeven. Dus in de brieven aan de gemeenten in het Nieuwe Testament opent iedere auteur, met uitzondering van de auteur van de brief Hebreeën, de brief door zichzelf voor te stellen als een doulos, een slaaf van Jezus Christus. Wanneer wij vandaag de dag denken aan het woord slaaf, of wanneer we denken aan slavernij, dan kan dat hele negatieve gedachten oproepen. Het brengt veel mensen terug naar onder andere Nederlands koloniale verleden. Maar ook slavernij, wat eerder plaatsvond, waarin mensen geroofd werden, met bruut geweld werden weggetrokken uit hun omgeving en verkocht werden als bezit, als eigendom voor winst. Maar een van de gevaren, van de grote gevaren die er bestaat, is de schrift benaderen en interpreteren door de lens van onze hedendaagse cultuur. Van onze hedendaagse maatschappij. Wanneer je dat doet, krijg je hele rare dingen. En we moeten in gedachten houden. De Heilige Geest heeft de schrift ingegeven. Heeft de auteurs geïnspireerd om te schrijven wat God wilde communiceren aan de mensen in de tijd waarin het geschreven is, met hun cultuur, met hun gebruiken, etc. Dit houdt niet in, en dit zeg ik er heel snel bij, dat Gods woord vandaag de dag niet relevant is. Dat houdt het absoluut niet in. Het is relevanter dan ooit. Maar we moeten kijken naar aan wie is dit geschreven? In welke tijd is het geschreven? In welke omstandigheden is het geschreven? Wat wilde de auteur overbrengen aan deze mensen? En wat wilde Heere God spreken tot zijn volk vandaag de dag? Want God verandert niet. Hij is eeuwig. Maar waarom we dit doen is om te begrijpen wanneer Gods woord spreekt over slavernij, wat in die historische en culturele context moeten bekijken om er alles uit te halen wat erin zit voor ons vandaag. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Romeinse Rijk in die tijd. 1/5, dat is 20%. 20% van het Romeinse Rijk was slaaf. De economie, de maatschappij draaide op slavernij. En in die tijd werd een persoon slaaf op 3 verschillende manieren. Door verovering, en dan werd je vaak verkocht. Door geboren te worden als slaaf. Of door schuld. En de vraag is, die we onszelf moeten stellen, wat is het verschil dan tussen een slaaf en tussen een dienaar, tussen een dienstknecht? En als je kijkt in onze historische en culturele context, een dienaar, oftewel een dienstknecht, werd ingehuurd. Die werkte voor zijn heer en die ging daarna gewoon weer naar huis. Er was een vorm van vrijblijvendheid. Alhoewel het werk van een dienaar ook beschamend kon zijn, was er alsnog een vorm van vrijblijvendheid. En een dienaar kon ook meerdere werkgevers dienen. Een slaaf daarentegen, die was het eigendom van zijn of haar heer of meester. Hij kon niet meerdere heer of meerdere meesters dienen. Hij had één heer. Hij had niet zijn eigen huis, geen eigen wil, geen eigendom, niets. Een slaaf leefde om de wil van zijn of haar heer te doen. Om alles te doen wat zijn of haar meester opdroeg. Daarentegen hoefde een slaaf in tegenstelling tot een dienaar er niet over na te denken. Of hoefde niet na te denken of zich zorgen te maken over waar de volgende maaltijd vandaan zou komen. Hij hoefde zich geen zorgen te maken over onderdak. Over kleding. En noem maar op. Dus ik zei net dat er wat overlappingen zijn. Overeenkomsten zijn. En dat is het volgende. Een dienaar en een slaaf dienen allebei iemand. Ze werken allebei voor iemand. Die overeenkomst is er. Maar de relatie tot de persoon die ze dienen, dat is het fundamentele verschil. En wat fundamenteel is om te begrijpen, is dat de kwaliteit van het leven van de slaaf volledig afhankelijk was van de gezindheid van zijn of haar heer. Had hij of zij een vrede en brute heer, dan was het leven allesbehalve fijn. Had hij of zij een genadige en barmhartige heer, dan ging de kwaliteit van het leven van die slaaf omhoog. En belangrijk om te weten is dat de identiteit van een slaaf lag in zijn of haar heer. Een slaaf had geen eigen identiteit. Je stond bekend als de slaaf van die en die. Dat is hoe je bekend stond. Net zoals de apostel Paulus en de andere Nieuwtestamentische schrijvers zich identificeren. En de kans op vrijheid was weinig tot geen. Je moest of vluchten, en dat zou je ook duur komen te staan. Vrijheid moest je geschonken worden door je heer of meester. Of je moest vrijgekocht worden door een andere heer, maar dan was je weer de slaaf van iemand anders. Maar, dus als we kijken, dit is een van de dingen waar de discipelen, waar de lezers op gewezen werden als het ging om de historische en culturele context. Maar slavernij binnen het Romeinse Rijk was niet de enige en voornaamste verwijzing en typebeeld qua slavernij voor Nieuw-Testamentische gelovigen. Paulus en de andere auteurs van het Nieuwe Testament brachten de gedachten van hun lezers met dit woord helemaal terug naar Egypte. Helemaal terug naar Egypte. De gevangenschap van Israël in Egypte. En in het Oude Testament komt het woord slaaf ook veelvuldig voor. Zo'n 800 keer. En het Hebreeuwse woord is ebed. Dus slavernij was niet onbekend. Het is niet iets pas van het Nieuwe Testament. Ook in die tijd werd men slaaf door of verovering, door geboren te worden als slaaf of door schuld. Maar dit hier wat we lezen, of dit hier waar we het over hebben, dit hier is fysieke slavernij. En dit is sinds de geschiedenis van de mens, kennen we dit. Maar Gods woord spreekt niet alleen over fysieke slavernij. En Gods woord is een geestelijk boek. Dus alhoewel het ook over de dingen spreekt die we kunnen zien in de fysieke dingen die we kennen, de praktische dingen die we kennen, spreekt het vooral ook over de geestelijke dingen. En het spreekt ook veel over slavernij in de geestelijke zin. En dat is ook waar de apostel Paulus het over heeft. En waarom dit voor ons belangrijk is, waarom is dit essentieel voor ons? Want wanneer je Gods woord leest, wanneer je gewoon systematisch door de schrift gaat, en zeker gewoon wanneer je het Nieuwe Testament systematisch leest, dan zie je een idee naar boven poppen, dan zie je een concept naar boven poppen, en dan zie je, alle mensen zijn slaven. Alle mensen zijn slaven. Dat zie je als je de schrift systematisch leest, zie je gewoon, mensen zijn slaven. En alhoewel mensen denken dat ze vrij zijn, vooral hier in het Westen hebben wij het veel over vrijheid, zijn mensen slaven. En er zijn slechts twee heren. Zonde of Jezus Christus. Dit is wat de schrift ons leert. En voordat je als de Joden antwoordt, ik ben nooit slaaf geweest van iemand. Let op de woorden van de Heere Jezus in Johannes 8 vers 34. Voorwaar. Zeg daarmee, als hij zegt voorwaar, zeg die luister goed. Luister goed. Ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En daar hebben we het woord weer. Hier is hij goed vertaald. Doulos. Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En waarom kunnen we zeggen dat alle mensen dan slaven zijn? Je hebt mensen die rondgaan en zeggen, ja maar, ik ben geen zondaar. Waarom kunnen we zeggen dat alle mensen slaven zijn? Omdat de geïnspireerde woorden van de apostel Paulus leren in Romeinen 3 vers 10 tot en met 18... Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede hebben zij niet gekend, de vreze Gods staat hun niet voor ogen. Wanneer je dit voorleest aan mensen die Christus niet kennen, dan worden ze echt woest. Maar er zijn zelf beleidende discipelen die niet willen erkennen dat dit hun staat was voordat ze in Christus waren. Let op, niemand, niet één, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald. Geen uitzondering. En sommige mensen komen en zeggen over de apostel Paulus, ja maar hij heeft zijn eigen doctrine ontwikkeld. Nee. De apostel Paulus heeft dit niet verzonnen. De apostel Paulus citeert in vers 10, Psalm 14 vers 3 en Psalm 53 vers 4. In vers 13 citeert hij Psalm 5 vers 10 en Psalm 140 vers 4. In vers 14 citeert hij Psalm 10 vers 7. In vers 15 Spreuken 1 vers 16 en Jesaja 59 vers 7. En in vers 18 citeert hij Psalm 36 vers 2. Dit zijn geen woorden van mensen, dit zijn woorden van God. En als het niet duidelijk was, gaat de apostel Paulus in Romeinen 3 verder en maakt hij onmiskenbaar in vers 23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En laten we niet kijken en luisteren naar het nieuws en zeggen, ja, er is niemand die goed doet. Laten we niet kijken naar de gevangenissen en zeggen, ja, er is niemand die goed doet, er is niemand die rechtvaardig is. Laten we niet naar de politiek kijken of naar die ene persoon die we niet kunnen uitstaan en zeggen, ja, er is niemand die goed doet. Nee, laten we kijken naar ons hart. En laat het woord van God doordringen tot op de scheiding van ziel en geest, van gewricht en merg, en de overleggingen van ons hart en onze gedachten oordelen. Laten we tot de realisatie komen, niemand is rechtvaardig, dat gaat over mij. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Dat gaat over mij. Dat gaat over alle mensen. Niemand uitgezonderd. Hey, wanneer wij als discipelen het goede nieuws verkondigen, verkondigen we dat niet alsof wij beter zijn dan anderen. Wij verkondigen het als mensen die onder de genade van de Heere Jezus Christus leven. En de vraag is dan, hoe zijn we slaaf geworden? Nou, Adam en Eva zijn gevangen genomen in de Hof van Eden. Het moment dat ze ongehoorzaam waren geworden in hun hart aan de Heere God, zijn ze slaven van de zonde geworden. Direct. Geroofd. Gevangen genomen. In ballingschap gevoerd. En later zie je dat ook van toepassing op Kain, wanneer de Heere God zegt, zonde ligt op de loer en wil over jou heersen. Maar dat zijn Adam en Eva en wij als kinderen van Adam zijn allemaal in slavernij geboren. Als slaaf van de zonde. Let op wat de apostel Paulus schrijft aan de Romeinen in Romeinen 5 vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Allen hebben gezondigd in Adam. Allen. Gebonden om de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht te doen. Gebonden om de begeerte van ons vlees te doen. En niet alleen het vlees. Nee, gebonden om de wil van het vlees en de gedachten te doen. Allen genieten van wat de wereld biedt. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen. En de hoogmoed van het leven. En het bizarre is, men beseft dit niet. En wanneer men dit beseft, dan denken ze, en dan? Ik doe gewoon lekker wat ik zelf wil. Ik leef vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil. En dat is de foute gedachte van de mens. Want ga naar een willekeurig persoon. En leer ze wat rechtvaardigheid is. Leer ze wat gerechtigheid is overeenkomstig de schrift. En zeg ze, leef zo en ga het doen. Ze kunnen het niet. Niemand kan het. En waarom niet? Omdat zonde regeert in het leven van de mens. En de mens is gebonden. Op iedere manier. Ik zei het net al. Het vlees en de gedachten. En waar we niet naar moeten kijken, want dat is wat heel veel mensen doen, is naar de zonde van de ander die jij niet doet en dan denken dat je vrij bent. Nee, je kunt niet kijken naar anderen. Dit gaat niet om jezelf rechtvaardiger verklaren dan de ander en denken, zo erg ben ik gelukkig niet. Nee, het gaat om de standaard van God. Dit gaat om zijn maatstaf en niemand voldoet daaraan. Dus als je nu kijkt naar dit feit en we zien dat de schrift iedereen beschuldigt, en duidelijk maakt dat iedereen onder zonde is en op basis van de woorden van de Heere Jezus leert dat allen slaven zijn van zonde. Wat voor Heer? Wat voor Heer is zonde? En ik vertelde net al dat een slaaf overgeleverd was aan de gezindheid van zijn of haar Heer. Zonde is een vrede en brute Heer. Een barbaarse Heer, meedogenloos, bloeddorstig, ongevoelig, hard. Zonde is een tiran. En het juk van de zonde is zwaar en ondraaglijk. Want de zonde heeft alleen dood voor ogen. Net als de dief waarover de Heere Jezus in Johannes 10 spreekt, komt de zonde alleen om te stelen, slachten en verloren te laten gaan. Zonde presenteert zich als goed. Het presenteert zich als een lust voor de ogen en het lichaam. Het presenteert zich begeerenswaardig om daar wijs van te worden. Het presenteert wegen die recht zijn, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. En zonde brengt je altijd verder dan het punt dat je wilt zijn. En de prijs is achteraf altijd meer dan je wilde betalen. Het biedt altijd vrijheid. Maar wanneer je de balans opmaakt, ben je uiteindelijk toch een slaaf. Zonde vernietigt iedere dag de levens van mensen. Het vernietigt zielen. Zonde vernietigt iedere dag gezinnen, families. Het vernietigt maatschappijen, samenlevingen. Elke daad van geweld, elke oorlog, hongersnood, ruzie, tragedie. Elke vorm van ongerechtigheid, van onrecht, komt door mensen die als slaaf van de zonde gehoorzamen. En omdat de zonde biedt wat je wilt, niet wat je nodig hebt, maar wat je wilt, ben je onverzadigbaar en ga je maar door. Dat is wat voor Heer zonde is. Ik keek laatst, ik weet niet meer hoe ik erop ben beland, maar ik keek laatst naar een interview van iemand. En die man die presenteerde zichzelf als slachtoffer. Hij vertelde hoe hij het niet kan laten. Hoe hij het niet kan laten om zijn vrouw te bedriegen. Hij kan het niet laten. Hij zei letterlijk, ik heb zoveel liefde te bieden. Ik kan dat niet voor één persoon. Kan ik dat houden? Je bent gewoon een slaaf. Je bent een slaaf van je lust. Dat is gewoon wat je bent. Maar men beseft dat niet. Men wil dat niet inzien. Maar omdat je begeert, omdat je wilt doen wat je wilt doen, drijft zonde je daar naartoe. En jij denkt, nee, ik kan doen wat ik laten, wat ik wil en kan, wat ik wil en laten kan. Nee, je doet precies wat de zonde je opdraagt om te doen. Je kan het niet weerstaan. En zonde is een kwestie van het hart. We kunnen niet op een afstand staan en zeggen, de zonde heeft me dat laten doen. Dat is een kwestie van het hart. Want we lezen in Johannes 3 vers 19. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Het is niet eens alleen dat men een slaaf is. Men houdt er ook nog eens van. Jacobus schrijft ook in Jacobus 1 vers 14. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En omdat zonde Heer en meester is over een persoon, begeert een persoon dat ook. Net nogmaals, het is een kwestie van het hart. Let op de woorden van Salomo in Prediker 9 vers 3. Dit is een kwaad bij alles wat er onder de zon plaatsvindt. Dat allen één en hetzelfde overkomt. Ook is het hart van de mensenkinderen vol kwaad. Hun leven is vervuld van onverstand in hun hart. En daarna gaan zij naar de doden. Het hart van de mensenkinderen is vol kwaad. En let op de woorden van de Heer Jezus. In Matteüs 15, versen 18 en 19. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. En wat is het hart arglistig? Want het hart doet ons denken dat we goed doen. Het hart helpt mensen om hun geweten dicht te schroeien wanneer ze zonde doen. Het helpt ons om naar de persoon te kijken naast ons of tegenover ons die zondigt en daarvan te walgen, maar tegelijkertijd onze eigen zonde te vergeten. En is het niet terecht dan dat Paulus schrijft: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want dat is het ook. En je hebt mensen die door het leven gaan, en die heb je echt. Ze willen niet op de manier door het leven gaan waarop ze door het leven gaan. Ze zien dat er iets niet goed is. Maar de psychologie leert dan dat het patronen zijn die ze moeten doorbreken. Maar God zegt: nee, het is je hart. Het zijn geen patronen. Het is niet 14 dagen om een nieuwe habit te ontwikkelen of wat dan ook. Nee, het is je hart. Fundamenteel ligt dit in wie jij bent. Dat is wat het is. Je bent een slaaf van de zonde. En de Heere God zegt in Jeremia 17 vers 10... nadat hij heeft gezegd dat ons hart ongeneeslijk is, zegt hij: ik, de Heere, doorgrond het hart. Beproef de nieren en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. En wat zal de Heere geven? Wat zal hij geven? Als het overeenkomstig mijn wegen is. Als het overeenkomstig de vrucht van mijn daden is. Wat gaat hij geven? De dood. Het loon van de zonde is de dood, schrijft de apostel Paulus in Romeinen 6, 23. En Jacobus schrijft in Jacobus 1, vers 15: wanneer de zonde volgroeit, is baart ze de dood. En waarom? Want we hebben een schuld bij God. We hebben een schuld bij God en die moet betaald worden. Die moet betaald worden. Dus als we kijken dat je maar één Heer kan dienen. Hoe kan het dan, als je kijkt naar onze tekst van vanmorgen, Paulus en Timotheus, dienstknechten, slaven van Jezus Christus. Hoe kan dit? Want een slaaf kan niet twee heren dienen. En Paulus identificeert zichzelf als een slaaf van Jezus Christus. De Heer Jezus is zijn Heer. Jezus is zijn meester. En dat moet inhouden dat hij geen slaaf meer is van de zonde. Hij is geen eigendom meer van de zonde. De dood is niet meer zijn einde. Hij leeft en leeft alleen om de wil van zijn Heer Jezus te doen. Dat is wat Paulus onder andere zegt. Simpelweg door zichzelf te identificeren als slaaf van de Heer Jezus. Hij is volledig toegewijd aan Christus als zijn Heer. Maar de vraag is: geldt dit alleen voor de apostel Paulus en de rest van de Nieuw Testamentische auteurs? Zijn zij slaven en is het voor ons, anno 2022, is het voor ons vrijblijvender? Zijn wij dienaren die andere heren kunnen dienen? En kunnen we ons werk dan af en toe even uitzetten? Zijn wij dienaren die andere heren hebben? Hebben wij een eigen identiteit? Als we het Nieuwe Testament lezen, dan is het antwoord gewoon nee. Paulus schrijft aan de heiligen in Rome. Romeinen 6, vers 16 en 17. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt. Dan heb je twee keuzes. Of van de zonde tot de dood. Of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank. U was wel slaaf van de zonde. Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. Let op hoe de apostel Petrus in 1 Petrus 2 vers 15 en 16 de heilige oproept om te wandelen. Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het onverstand van de dwaze mensen de mond snoert. En let op wat hij schrijft. Als vrije mensen. Maar niet alsof u de vrijheid hebt als een dekmantel voor slechtheid. Maar als dienstknechten, als slaven van God. Let op wat Johannes schrijft in Openbaring 2:20. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u die vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten, mijn slaven te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers die eten. De heiligen in Thyatira waren slaven van Jezus Christus. En in Openbaring wordt naar de heiligen vaker als doulos, als slaaf gerefereerd. En let ook op hoe het boek Openbaring eindigt. Openbaring 22 vers 3 en 4. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn en zijn dienstknechten, zijn slaven zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En in hetzelfde hoofdstuk, vers 6. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten, zijn slaven, douloi, te laten zien wat er met spoed moet gebeuren. Het gaat voor de apostel Paulus, Jacobus, voor Judas, maar ook voor ons. Dit is onze identiteit. En soms krijgen wij via de website krijgen we mails binnen. En soms waarin men oprechte vragen hebben over God, over zijn woord, over het leven, etc. En soms hebben we mensen die ons denken te willen wijzen naar een verlicht pad. Ze hebben een hoger bewustzijn ontdekt. En volgens hunzelf zijn ze vrijgemaakt van de dogma's van de kerk, van de Bijbel. Maar zijn ze nog steeds wel christenen? En van de week had ik een mailwisseling met een man die het volgende zei. Toen hij me naar een ander pad wilde wijzen, mezelf als slaaf van Christus noemde. Ik citeer, dit is wat hij zei. Christus wil helemaal geen slaaf. Slavernij en of onderworpenheid bij en van de mens. Je hebt het evangelie van hem niet goed begrepen. Einde citaat. Maar let op wat de Heere Jezus zei. Johannes 13 vers 13. U noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht. Want ik ben het. Het woord heren wat je daar leest in het Grieks is het woord kurios. Dit woord refereert naar iemand die absolute eigendomsrechten uitoefent over een ander. Het duidt op een eigenaar die zijn volledige rechten over een ander uitoefent. Dat is wie Jezus Christus is. En wat maakt ons dat dan? Zijn slaven. Dat is wat het ons maakt. Zijn slaven. Dit soort mensen die zogenaamd een pad naar verlichting brengen en zichzelf christen noemen, over hen zegt de Heere Jezus in Lucas 6 vers 46. Waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Wij zijn als discipelen. Als wedergeboren mensen zijn we slaven van Jezus Christus. Dat is wat we zijn. In Openbaring 22, vers 3, wat we net lazen, zien we dat we in heerlijkheid nog steeds zijn slaven zullen zijn. Dus allen die van Christus zijn, zijn slaven. Hij is Heer en Meester over hen. Maar de vraag is hoe? Zijn ze gevlucht van de zonde? Zijn ze op een dag wakker geworden en dachten ze opeens, nee, Christus is een betere Heer, ik ga daar zoeken? Nee, hij heeft hen gekocht. Hij heeft hen gekocht. Hij heeft hen vrijgekocht. En ze behoren de zonde niet meer toe. Ze hebben een nieuwe Heer. De apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 6 vers 19 en 20. Of weet u niet, dat is retorisch, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Weet je, soms begrijpen mensen niet waarom christenen zo fundamentalistisch zijn. Waarom ze zo dogmatisch zijn. Waarom ze in alles radicaal zijn voor de Heer. Ja, hier staan wel goede dingen. Maar dat andere, nee, dat niet. Omdat Paulus het hier zegt. Een christen is niet van zichzelf. En iedere wedergeboren discipel gelooft dit. Iedere wedergeboren persoon erkent dit en leeft daarom volledig in gehoorzaamheid aan Christus. In volledige afhankelijkheid van Hem. De apostel Petrus leert ook in 1 Petrus 17 tot en met 19. Dan leert hij, en als u Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoon, naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. En let op wat hij schrijft. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus. Als van een smetteloos en onbevlekt lam. Duur gekocht. Aan de Romeinen schreef Paulus ook, in Romeinen 14 versen 7 en 8... Niemand van ons leeft immers voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, van wie zijn wij? Wij zijn van de Heere. Dat is wie we zijn. Gekocht met zijn bloed. Hij is gekomen om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Want voor de grondlegging van de wereld heeft de Vader een volk, een kudde gegeven aan zijn Zoon. En hij gaf zijn leven voor zijn schapen. En daar aan het kruis zei hij, het is volbracht. Zij zijn van mij. En een vraag is dan, we weten dat, we hebben het eerder al gezien, dat een slaaf zijn was iets beschamend in die tijd. Waarom was Paulus en waarom waren Jacobus, Judas, Petrus, Johannes en vele anderen in de kerkgeschiedenis er zo trots op om zich te identificeren als slaaf van de Heere Jezus Christus? Als een slaaf zijn iets zo beschamend was. Omdat de Heere Jezus Christus een goede, een genadige, een barmhartige, een rechtvaardige, een liefdevolle Heer is. En omdat Hij de Heere der Heren is en Koning der Koningen. In die tijd als een slaaf was van de keizer en hij diende in het huis, waren ze er trots op, want ze hadden een goede Heer volgens hen. Een man van status. Welke keizer je dan ook hebt, hij is ondergeschikt aan de Heere Jezus. Want Christus is Heere der Heren. En de Heere Jezus is niet gekomen om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Hij is gekomen opdat we leven hebben en overvloed hebben. Hij leidt ons zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt onze ziel. Hij leidt zijn slaven in het spoor van de gerechtigheid. En we hebben geen reden om te vrezen. Hij vertroost zijn slaven. Hij geeft zijn slaven rust. Hij is zachtmoedig. Hij is nederig van hart. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Hij is als Heer geduldig. Hij is goed en hij doet goed. Hij laat alle dingen meewerken ten goede voor zijn slaven. En hij kroont zijn slaven met goede tierenheid en barmhartigheid. En hij verlost hen van het verderf. En hij doet zijn slaven niet naar hun zonde en vergeldt hen niet naar hun ongerechtigheden. Zijn goede tierenheid, zijn goedheid is over zijn slaven. Hij is trouw, hij liegt niet. Wat hij zegt, dat doet hij. Het einde van zijn weg is niet de dood, maar het leven. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En alhoewel iemand een slaaf is van Christus, is die persoon werkelijk vrij. Die persoon is werkelijk vrij. De Heer Jezus zei in Johannes 8. Ik heb hem niet, sorry. Of heb ik hem wel? Ja, Johannes 8, vers 36. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dit is ware vrijheid. Dit is ware vrijheid. In het Grieks betekent het losgemaakt. Ontketend. De ketenen waarmee de zonde ons gebonden had, zijn losgemaakt door Christus. En dat betekent niet dat we zondeloos zijn. We zondigen immers nog steeds. Nee, maar wat het betekent is, we staan niet meer onder de heerschappij van de zonde. En we zijn vrij, waarlijk vrij om te gaan leven voor de glorie van God. We zijn immers door hem en voor hem gemaakt, vrij in Christus om een leven van gerechtigheid te leven. Een leven van rechtvaardigheid. En waarom is het zo prachtig om een slaaf te zijn van zo'n goede Heer? Van de Heere der Heren. In het Oude Testament, we hebben dat behandeld in Deuteronomium ook, kon een Jood 6 jaar als slaaf dienen. Zijn broeder dienen. En het 7e jaar moest hij vrijgelaten worden. Maar sommige slaven wilden niet weg. Ze wilden niet weg bij hun Heer, want hij had zijn Heer en het gezin van zijn Heer had hij lief. Omdat hij het goed had bij zijn Heer. Zijn Heer was goed. En wat werd er dan gedaan? De meester nam een priem en stak die door zijn oor van de slaaf. En die slaaf was voor altijd een slaaf van zijn Heer. Dat was zijn kenmerk. Ik behoor mijn Heer toe. Voor altijd. Want die slaaf besefte, dit is een goede Heer. En ook zo wij. Een slaaf van Christus heeft niet als het ware, heeft geen priem door zijn oor, maar wel één door zijn hart. Ik wil niet weg bij mijn Heer. Hij is goed voor mij. Ik ben blij met hem. Ik heb hem lief. En wil niets meer anders. Wil niets anders meer. En wat betekent dit voor ons? En hoe hoort dit? Hoe horen we dit tot uiting te zien komen? Ik hoop dat ik hem heb. Ik heb hem niet. Romeinen 6. Versen 20 tot en met 23. De apostel Paulus roept op. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde het eeuwige leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Wat maakt Paulus duidelijk? Je bent van Heer naar Heer gegaan. Je bent nog steeds een slaaf, maar nu van God. Je bent dienstbaar aan Hem gemaakt. En waarom is het belangrijk om dit te benadrukken? Ik zei het net al, er is een vorm van dwaalleer wat zijn huis hier heeft in het Westen. En kerkelijk Nederland dringt het op als een uitgedroogde man in de Sahara. Mensen onderwijzen en pleiten voor een valse vorm van vrijheid. In de richting van de mail die ik net citeerde. Kijk, de Heere Jezus kan en wil jouw verlosser zijn. Maar Hij hoeft geen Heer over jouw leven te zijn. Wat inhoudt dat je geen slaaf bent. Je bent vrij. Je kunt leven zoals je wilt. En er zal een punt komen in je leven wanneer je wat serieuzer en toegewijd wilt zijn aan Hem. Dit is dwaalleer. En het leidt regelrecht naar het verderf. Je ziet twee belangrijke punten in de verzen die we net lazen. Van wie we eerst waren, wie eerst onze Heere was, wie we eerst dienden, en van wie we nu zijn, wie we nu dienen. Je was eerst een slaaf zonder enige vorm van gerechtigheid. Je was niet in staat enige vorm van gerechtigheid overeenkomstig Gods wil te produceren. Maar nu schaam je je voor die tijd en ben je van God. Nu ben je van Christus. En als je kijkt naar de kenmerken van een slaaf. En als we kijken naar het leven van de discipelen en de heiligen in de geschiedenis. Dan moeten wij vandaag onszelf hier de vraag stellen. Wie dien ik? Wie dien ik? Van wie of van wat ben ik een slaaf? Wie gehoorzaam ik? Wie regeert over mij? Romeinen 6:12 en een deel van vers 13 schrijft de apostel Paulus. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. Romeinen 6:12 en een deel van 13. Denk hierbij niet alleen aan wat mensen bestempelen als erge zonde. Nee, denk aan waar gaan je gedachten naar uit? Wat regeert in jouw leven? Wat domineert jouw leven? Ik zei het al, het leven van een slaaf wordt gekenmerkt door de wil van zijn Heer. Kunnen wij dat van onszelf zeggen? Kunnen we dat met een rein geweten zeggen? David schreef in Psalm 40 vers 9... Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Dit is waar David zich in verheugde. In het doen van Gods welbehagen. Geldt dit ook voor ons? Leven wij om Gods welbehagen te doen? Is het de verheerlijking van onze Heere Jezus Christus wat we constant voor ogen hebben? Of moeten we, als we kijken naar de betekenis van een slaaf, toegeven dat het niet Christus is die rechtmatig Heer is over mijn hart? Paulus schreef in Galaten 2:20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dan de Filippenzen wat we gaan behandelen in Filippenzen 1, versen 21 en 22. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Het leven voor Paulus was Christus en Christus alleen. Als hij zal blijven leven, dan zal hij zijn Heer blijven dienen. En wat we vaak kunnen denken is dat dit alleen bij de apostelen zo was. Als je kerkgeschiedenis leest, broeders en zusters. Dan heb je een periode in het Verenigd Koninkrijk waar mensen werden opgeroepen om de Heere Jezus Christus te verloochenen, voordat ze op de brandstapel gingen. Voor zover ik het even kan zeggen, gewone christenen zoals jij en ik. Verloochen Jezus Christus. Het antwoord was, ik kan het niet. Hij is mijn Heer. En met vreugde liepen ze naar die brandstapel. Ze konden het niet. Ik ben van hem. Hoe kan ik mijn Heer verloochenen? Is dat ook zo voor ons? Of reageren wij net als de mensen die zijn uitgenodigd voor de maaltijd in Lucas 14? Zijn het niet de dingen van de Heere die ons bezighouden, maar de vergankelijke dingen van deze wereld? Proberen we zowel het vlees als de Heere te dienen? Maar Christus zei, broeders en zusters, niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. Als je beleidt een slaaf van de Heere Jezus te zijn, maar iets of iemand anders regeert in je hart, terwijl je Heer daar veel over te zeggen heeft in het woord, dan zullen zijn geboden een zware last voor je zijn. Je zult je gevangen voelen. Maar het is pas wanneer je gaat zien wat voor goede, wat voor genadige, wat voor waarachtige Heer de Heere Jezus is, dat je al het andere als schade, als vuiligheid kunt gaan zien en hem met een vreugdevol hart zult gaan dienen. Kies vandaag, heden, wie je gaat dienen. De Heere Jezus zei in Matteüs 16, vers 24 tot met 26, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Dus daar ben je dan. En je hebt alles nagejaagd wat je hart begeerde. En dan kom je voor zijn troon te staan. Wat heb je hem dan te geven? Wat heb je hem dan te bieden? Aan de Galaten schreef Paulus ook wel. En Galaten, ik heb hem niet hier, sorry. Galaten 5, vers 24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Wat is de oproep? Verloochen al die vergankelijke dingen in dit leven. Verloochen je eigen ideeën van rechtvaardigheid. Verloochen je eigen ideeën van ware liefde, ware vreugde, ware rust. Verloochen je eigen ideeën van wat goed en kwaad is. Verloochen je eigen ideeën van wat je behaagt en wat je denkt nodig te hebben. Verloochen je eigen ideeën van Jezus Christus. Verloochen jezelf en ga achter het Lam van God aan. Hij heeft zichzelf als losprijs voor jouw ziel gegeven. Hij is waardig. Hij is genadig. En weet je wat het zo kostbaar maakt? Weet je, voordat iemand een slaaf kocht in die tijd, keurde hij de slaaf. Is die slaaf sterk genoeg? Is die slaaf wijs genoeg? Voldoet de slaaf aan mijn eisen? Maar nogmaals, wat heeft een mens God te bieden? Wat heeft een mens God te bieden? Wijsheid, Job 12 vers 13 leert ons. Bij hem is wijsheid en macht. Hij heeft raad en inzicht. Denkt de mens God liefde te willen bieden? 1 Johannes 4 leert ons 2 keer dat God liefde is. Wat zal een mens God geven? Niets. We komen met onze lege handen, bevlekt door de zonde, in nederigheid en aanvaarden zijn offer van verzoening. En Christus heeft niet gekeken. Zijn ze waardig? Want de realiteit in Christus is dat je zonden waren als scharlaken. Maar ze zullen wit worden als sneeuw. Rood als karmozijn, maar ze zullen worden als witte wol. Christus ontzondigt zijn slaven met hyssop en maakt hen rein. Het is niet ik fix mezelf. Het is niet ik ben waardig genoeg. Nee, hij is waardig. Hij is waardig. En als je denkt waarom? Het fundament voor vreugde begint als slaaf van Christus. Als gevangene van Christus die vrij is van zonde. De basis voor het kennen van ware en blijvende vreugde van de Heer is om Jezus te erkennen en je aan hem te onderwerpen als je Heer. Aan hem die het recht heeft om te bepalen hoe en waar je moet leven, hoe je je tijd en je geld moet besteden en zelfs hoe je moet denken. Ware vreugde volgt wanneer je je leven erop inricht of wanneer je leven erop ingericht is om hem in geloof te behagen en zijn wil als zijn slaaf te doen. Dat is wat ware vreugde brengt. En ik wil nog naar één ding met jullie kijken. En dat is de context waarin slaaf in deze brief wordt gebruikt. Ik zei eerder al, de manier waarop Paulus zich identificeerde, zie je als een rode draad door zijn brieven heen. We hebben vorige week gelezen, maar ik wil het weer met jullie lezen. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Het woord doulos komt 2 keer voor in deze brief. Dat is in vers 1 van hoofdstuk 1 en in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen. De hoeksteen van deze brief. En Paulus hamert hierop nederigheid, gehoorzaamheid. Kijk naar de Heere Jezus Christus. Kijk hoe hij een doulos is geworden. Kijk hoe hij zichzelf heeft vernederd. Kijk hoe hij gehoorzaam is geworden. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat is wat Hebreeën 12 vers 2 ons leert. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was. Het kruis verdragen en de schande veracht. En als we dan hier naar kijken, laten wij hem zo dienen. Laten we onze ogen op hem fixeren. Hem die de Vader in alles gehoorzaam is geweest. Laten ook wij hem als zijn slaven zo gehoorzamen. En het zal ons strekken tot vreugde. En hoe en waarom? Omdat de slaaf volledig toegewijd is aan de eer en glorie van zijn Heer. Wanneer wij onder leiding van de Heilige Geest, in de kracht van de Geest die in ons woont, onze Heere en Meester Jezus Christus gehoorzamen in alles als slaven, dan zal hij verheerlijkt worden. Hij zal groot gemaakt worden. Het zal tot lof en eer van zijn naam zijn. En wat een vreugde is het om de Heere God te gehoorzamen. Wat een vreugde om te weten dat hij zijn welbehagen heeft in zijn slaven. En wat een vreugde om te weten dat in en door Christus we geen slaven meer zijn van de zonde. Maar door zijn offer, door zijn dood, we werkelijk, waarlijk vrij zijn. Daar waar we niets anders konden dan de wil van het vlees en de gedachten te doen, zijn we nu aan het vlees niets verplicht. En niet verplicht om naar het vlees te leven. Met betrekking tot de zonde zijn we nu dood. En we zijn opgewekt om tot heerlijkheid van de Vader in een nieuw leven te wandelen. Broeders en zusters, vreugde ligt in onze identiteit. En onze identiteit is dat we naast het zijn van zijn schapen, zijn vrienden, zijn dienaren, zijn discipelen, zijn broeders, dat we zijn slaven zijn. Zijn eigendom, volledig toegewijd aan hem, levend in gehoorzaamheid, voor zijn glorie. Voor iedere slaaf van de zonde is het loon de dood. Maar voor iedere slaaf van Christus, voor iedere doulos van Jezus, is de genadegave van God eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Laten we ons hierin verheugen. Laten we bidden. Vader, wat een vreugde is het om te weten wat onze ware identiteit is. En Vader, ik bid en ik vraag u, Heer, om ons denken te hernieuwen, om ons denken te vormen, om alles, al het vergankelijke, als schade te zien, Heer. En niets anders willen dan Christus aanschouwen en leven om hem te dienen. En mogen u in onze harten werken. En mogen dit een gemeente zijn. Waar wij in opgewektheid en in vreugde wandelen als slaven die vrij zijn van de zonde. In gehoorzaamheid aan onze Heer Jezus Christus. Tot lof en heerlijkheid van u, Vader. We danken u, we houden van u. In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen.